Goedemiddag. Hartelijk welkom op de ouderenmiddag. De kerktelefoonluisteraars, als de verbinding het al doet, ook hartelijk welkom. We hopen dat u met ons ook een goede middag mag beleven. We hebben een programma, als goed is heeft u allemaal een programma uitgereikt gekregen. En dan zingen wij als eerste psalm 147, vers 1 en 3. Laat zeer de lof ten hemel reizen, hoe goed is het onze God te prijzen. En ook vers 3. Dan lezen wij met elkaar uit Matteüs, Matteüs 1. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham gewoon Isaac. En Isaac gewoon Jacob. En Jacob gewoon Juda en zijn broeders. En Juda gewoon Fares en Zara bij Tamar. En Fares gewoon Esrom en Esrom gewoon Aram. En Aram gewoon Aminadab. En Aminadab gewoon Nahasson. En Nahasson gewoon Salmon. En Salmon gewoon Boas bij Rahab. En Boas gewoon Obed bij Rut. En Obed gewoon Jesse. En Jesse gewoon David de koning. En David de koning gewoon Salomon bij degene die Urias vrouw was geweest. En Salomon gewoon Roboam. En Roboam gewoon Abia. En Abia gewoon Asa. En Asa gewoon Jozefat. En Jozefat gewoon Joram. En Joram gewoon Ozias. En Ozias gewoon Joatam. En Joatam gewoon Achas. En Achas gewoon Ezekias. En Ezekias gewoon Manasse. En Manasse gewoon Amon. En Amon gewoon Josias. En Josias gewoon Jechonias en zijn broeders omtrent de Babylonische overvoering. En na de Babylonische overvoering gewoon Jechonias Salatiel. En Salatiel gewoon Zorobabel. En Zorobabel gewoon Abiud. En Abiud gewoon Eliakim. En Eliakim gewoon Azor. En Azor gewoon Sadok. En Sadok gewoon Achim. En Achim gewoon Elihud. En Elihud gewoon Eleazar. En Eleazar gewoon Matan. En Matan gewoon Jacob. En Jacob gewoon Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus gezegd Christus. Al de geslachten dan, van Abraham tot aan David, zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische overvoering zijn 14 geslachten. En van de Babylonische overvoering tot Christus zijn 14 geslachten. De geboorte van Jezus Christus was nu al dus. Want als Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, ziet de engel des Heeren verscheen hem in de droom, zeggende: Jozef, gij zoon Davids, wees niet bevreesd Maria uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren, en ge zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is, door de profeet zeggende: Ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en ge zult zijn naam heten Immanuel, hetwelk is overgezet zijnde, God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en hij heeft zijn vrouw tot zich genomen. En bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had, en heette zijn naam Jezus. Mag ik u voorgaan in gebed? Heren, aan het begin van deze ouderenmiddag van onze gemeente komen wij tot u in het gebed. En dan past het ons om u allereerst te danken dat u ons allen hier bracht in goede of redelijke gezondheid. U vergunt ons hier bij elkaar te zijn, in vrede en in alle rust. Daarin maakt u al onderscheid met zoveel mensen op deze wereld, die in gebieden leven waar elke dag opnieuw het geweld van de oorlog om hen heen aanwezig is. waar het onrustig is, waar het leven bedreigd wordt. We danken u dat u ons dit hier schenkt, maar dan bidden we ook voor al die mensen in die landen. Zeker ook als we deze tijd beleven van Advent, dan bidden we u in het bijzonder voor die landen en dan vragen we u ook om vrede en om rust. En dat ook daar in die landen dat feest van Kerst ook gevierd mag worden op de rechte wijze. Dat ze dus bovenal ook die rust in u mogen vinden. Dan bidden wij u ook voor ons hier deze middag en allen die met ons verbonden zijn met de kerktelefoon. Heere, schenkt u ons uw zegen in datgene wat we mogen zingen met elkaar, wat we mogen overdenken. We vragen u ook of u onze predikant wilt sterken en zegenen als hij de meditatie voor ons zal houden. En wilt u zelf dat woord ook aan ons aller hart zegenen en toepassen. Bewaart u ons voor het zondige wat zo gemakkelijk naar boven komt. Gedenk ook allen die hier zo graag hadden willen zijn, maar het niet kunnen vanwege gezondheidsproblemen of vanwege de moeite van het ouder worden. Heere, gedenk hen en wilt u ook hen uw zegen schenken. Heere, redenen uit onszelf zijn er niet. Wilt u ons gebed dan verhoren? Alleen om Jezus willen uit genade. Amen. Dan vraag ik nu de dominee de meditatie voor ons te verzorgen. En dan na de meditatie zingen we uit de lofzang van Zacharias, vers 1 en 4.
Goed, fijn u hier allemaal te zien met elkaar. We willen met elkaar mediteren over Kerstfeest in het laatste der dagen. En dat doen we aan de hand van het gedeelte dat we zojuist met elkaar gelezen hebben uit Matteüs 1. Want de Heere geeft ons het voorrecht dat wij nog het Kerstfeest mogen vieren, dat we hier bij elkaar zijn. We weten ook dat dat geen vanzelfsprekendheid is. Er zijn er ook vanmiddag die hier graag hadden willen zijn. Die daarnaar uitgezien hadden, maar dat nu niet kunnen. Ze luisteren met ons mee. Uit het verzorgingshuis of thuis. En er zijn er ook die in het afgelopen jaar zijn weggenomen. Sommige daarvan waren ook heel oud. En kwamen eigenlijk ook niet meer buiten. Maar het is een voorrecht dat wij hier nog bij elkaar dit heerlijk evangelie mogen overdenken. Van de vleeswording van de Zoon van God. Er zijn vele aspecten daaraan. Vele profetieën wijzen heen naar deze komst. En ook vele typen en voorbeelden ziet u. Vele afbeeldingen ook uit de wet en uit de tempelceremonieën wijzen allemaal heen naar het werk van de Heere Jezus en ook naar zijn komst. Er zijn ook vele aspecten rondom het feitelijk gebeuren van Kerst. U weet misschien enkele jaren geleden hebben wij gemediteerd over het geslachtsregister van de Heere Jezus en daar verschillende namen zo bij langs gegaan. En daar bepaalde aspecten, bepaalde toepassingen uitgetrokken. We hebben vorige week jaar gemediteerd over de adventsverwachting van Jacob. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Er zijn allerlei personen rondom het kerstfeest. Elisabeth en Simeon en Anna en de herders en de wijzen. En zo kunnen we doorgaan. Maar we willen het vanmiddag niet hebben over die personen. We willen het nu hebben over de tijd waarop de Heere Jezus kwam. En dat is aangegeven hier in dit gedeelte uit Matteüs hoofdstuk 1. De Heere Jezus kwam in de volheid des tijds. Zo heeft God dat bepaald. Dat bepalen wij niet. Dat bepaalt God. Dat leest u bijvoorbeeld in Galaten 4, vers 4. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. De volheid des tijds, Paulus schrijft erover. Dat was de tijd waarop de Heer Jezus kwam. De kanttekenaren geven de volgende verklaring van deze uitdrukking, de volheid des tijds. Dat is de tijd waarin de kerk, dat wil zeggen de gelovigen onder de Joden, tot die volwassenheid of rijpheid gekomen waren om van de voogdij van de wet verlost te worden. Dus dat wil zeggen, tot nog toe leefden de Joden bij de wet. Maar de Heere Jezus zou komen die de wet zou vervullen. En als gevolg daarvan zou de ceremoniële wetten ook verouderd verklaard worden. Dat is ook in het boek der Handelingen, Handelingen 15 met name op het apostelconvent, is daar ook onder inspiratie van Gods geest ook zo vastgesteld. De wet zou afgedaan zijn als heilsmiddel. De morele wetten, dat weet u, die blijven bestaan. De 10 geboden, liefdesgebod. Het zijn juist deze 10 geboden die ons aanklagen. Waarvoor er ook plaats gemaakt wordt in ons leven voor de Heer Jezus Christus. Maar ten tijde van Matteüs 1, laten we zeggen, wanneer de Heer Jezus geboren zou worden, toen heeft God het de tijd geacht dat de Joden nu ontslagen moesten worden van de wet. Het was ook een tijd waarin ook de vromen onder de Joden veruitzagen naar de vertroosting Israëls. Dat was de volheid des tijds. Paulus schrijft ook over de volheid des tijds op een andere plaats, in Efeze 1 vers 10. Daar beschrijft hij het om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel is en dat op de aarde is. En hier schrijven de kanttekening hierbij dat dit de bestemde tijd is waarop God besloten had zijn zoon in de wereld te zenden. En dat door zijn evangelie ook de heidenen tot de gemeenschap van zijn zoon te roepen. Dus de volheid des tijds, dat is de tijd waarin de wet ophoudt. Waarin de Joden daarvan ontslagen moesten worden. Ceremoniële wetten. En dat is ook de tijd waarop God besloten had dat nu de heidenen er ook bij betrokken zouden worden. Tot de gemeenschap zijn zoons. Dus zo werd de Heer Jezus geboren in de volheid des tijds. En dat wordt nou juist expliciet weergegeven door Matteüs. En dat met name door zijn geslachtsregister. In het verleden, zoals ik zei, hebben we nagedacht over bepaalde personen. We letten nu op de orde die er is. De orde in dit geslachtsregister. Want hij onderscheidt, Matteüs onderscheidt hier onder leiding van Gods geest, 3 perioden van elk 14 geslachten. Nadat Mozes Matthäus de namen gegeven heeft, sluit hij het af in vers 17. Al de geslachten dan, van Abraham tot David, zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische overvoering zijn 14 geslachten. En van de Babylonische overvoering tot Christus zijn 14 geslachten. Dus vanaf Abraham tot aan de komst van de Heer Jezus zijn 3 × 14 geslachten. We kunnen ook zeggen, het is 6 rijen van 7 geslachten. Dat is niet toevallig. Dat heeft Matthäus onder leiding van Gods geest expres opgeschreven. Maar nader onderzoek leert ons dat Matthäus bepaalde geslachten heeft overgeslagen. Dat mathematisch, rekenkundig, is er wat op af te dingen wat Matthäus hier nu zegt. Want hij slaat wel eens een geslacht over. En ieder Jood kon de namen zo invullen die ontbraken. Waar is de naam van koning Joas en van koning Ahazia en de naam van koning Amazia? Dat wisten de Joden. Matthäus doet dit echter bewust en expres. Hij slaat bewust wel eens een geslacht over, want hij wil precies op 6 zeventallen uitkomen. Ja, zegt u, maar dat is toch bedrog? Dat klopt toch niet? Kijk, als Matthäus zijn lezers had willen misleiden, dan had hij dat wel anders moeten doen. Matthäus heeft zijn evangelie, dat weet u, voornamelijk geschreven voor de Joden, voor Israël. Daarom zijn er ook vooral in het evangelie van Matthäus vele schriftcitaten uit het Oude Testament. De Joden moesten overtuigd worden. Kijk, en als nou Matthäus met bedrog had willen werken, dan had hij wel een heel stuk slimmer moeten zijn. Want Matthäus wist wel dat die Joden zo konden aanwijzen dat die naam en die koning ontbreekt. Dat wist Matthäus wel. En dat begrepen de Joden ook wel. Matthäus wil ons niet bedriegen. Matthäus doet iets expres. En daarbij mag u ook weten dat bij de Joodse rabbijnen werden de geslachtsrekeningen en geslachtsregisters ook wel zo geteld dat soms de kleinzoon gold voor een zoon. Dat kon, kwam toch voort uit dezelfde vader. Maar wat is nou de bedoeling van Matthäus in dit geslachtsregister om 3 veertientallen of 6 zeventallen aan te geven? Matthäus wil een treffende symboliek weergeven. En door dit symboliek wordt de komst van Christus duidelijk aangekondigd en weergegeven. En opnieuw moeten wij benadrukken dat ook dit door Gods geest ook is ingegeven. De Heilige Geest heeft Matthäus geïnspireerd om deze 3 veertientallen aan te geven. En waarom dan deze symboliek? 14, dat is 2 × 7. Elk 14, 2 zeventallen. Getal 7 is het getal van de volheid. Het is het getal van de volkomenheid. Op de 7e dag rustte God van zijn scheppingswerk. We kunnen ook zien in het boek Openbaring, daar komt het getal 7 veel voor. De 7 gemeenten. De 7 bazuinen. De 7 violen, schalen die uitgegoten worden. De 7 laatste oordelen, de 7 gezichten die er zijn van het beest en van zijn werkingen. Dan tenslotte de 7 gezichten op het nieuwe Jeruzalem. Er zit een schitterende orde in het boek van Openbaring. En dat zeven, getal zeven, is het getal van de volheid. En nu zendt de Heere zijn zoon in deze wereld aan het begin van het zevende zevental. En dat moet u onthouden. Nadat er zes zeventallen geweest zijn, komt tenslotte het zevende zevental. En dat begint met de komst van de Heere Jezus. Er waren tweemaal zeven geslachten van Abraham tot David. Tweemaal zeven geslachten van David tot de Babylonische ballingschap. En weer tweemaal zeven geslachten van de Babylonische ballingschap tot aan de komst van Christus. Maar na de komst van Christus, of samenhangend met de komst van Christus, begint het zevende getal. Het zevende zevental wordt ingeluid. En dat is de volheid des tijds. Dat zijn de laatste der dagen. U voelt het wel aan. Nu begint met de komst van de Heere Jezus de voltooiing van wat God in het Oude Testament begonnen is. Wat hij aangekondigd heeft, dat komt nu tot voltooiing. Dat werk van de verlossing wat steeds aangekondigd werd, wordt nu voltooid. Het oude verbond, dat was onaf. Het was niet klaar. Het riep om de vervulling. Gods werk moest komen. Gods zoon moest in deze wereld zijn om dat verlossingswerk te bewerken, tot voltooiing te brengen. Nu zal het verlossingswerk van God voltooid worden. En eigenlijk wordt het nu vervuld. Dus met Christus begint het zevende zevental. Hierna is er niets meer. Dan is het einde. Met de Heer Jezus begint de volleindiging. Met de Heer Jezus begint wat de Bijbel noemt het laatste der dagen. Met de Heer Jezus Christus wordt het laatste tijdvak van de wereldgeschiedenis ingeluid. Na dit zevende zevental is het uit. En met zoveel woorden zegt Petrus dat ook. Op de Pinksterdag, wanneer hij verwijst naar de profetieën van Joël, waarin staat dat de Heer in het laatste der dagen zijn geest zal uitgieten op alle vlees. En dat gebeurt nu, zegt Petrus. Hij zegt, we zijn nu in het laatste der dagen gekomen. En ergens anders zegt de apostel dat over ons is gekomen het einde der tijden. Dat is niet overdreven. Dat is niet pessimistisch. Dat is realistisch. Matthäus zegt hetzelfde. Nu is de laatste tijdvak aangebroken van de wereldgeschiedenis. Kerst predikt ons dat de volleinding komt. Het einde der eeuwen is over ons gekomen. Nog even en dan is het zevende zevenvoud vol. En dan zal het einde er zijn. Dat is eigenlijk een rijke troost voor de kerk. Want de kerk is hier in deze wereld in de strijd. Ze is in strijd geweest sinds de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag. Tot op de dag van vandaag. Continu is een gedeelte van de kerk van de Heere Jezus vervolgd geweest. Zijn kinderen werden in gevangenschap geleid. Voortdurend staat de kerk bloot aan dwaalleraren. Voortdurend is er de verleiding van Babylon en haar cultuur, de heersende wereld. We lezen in de Openbaring van het beest en van al de bestrijdingen die op de kerk worden uitgegoten. De vervolgingen door Satan En dan van binnenuit allerlei strijd en zwakheid. En wat een troost dat het niet zo blijft. Dat Gods kinderen, die geleerd hebben uit te zien naar Christus, die ook met kerst en na kerst een adventsvolk zijn en blijven. Omdat ze weten, hier beneden is het niet. Ze richten hun gedachten omhoog naar de Heere. Te midden van de strijd in het persoonlijke leven, de strijd des geloofs. Te midden in de bestrijdingen die er kunnen zijn, de vervolgingen, de aanvechtingen, predikt Matthäus het ons. Dat het einde komt. En dan zal er alleen maar over zijn Gods heerlijk koninkrijk. Wanneer de geschiedenis van de mensheid afgelopen is, dan zijn volgens Gods tijdsrekening, dan is de zevende zevental is voorbij. En nu strekt zich alles voort naar die voltooiing van de wereldgeschiedenis. En daar verlangt de Heilige Geest ook naar. De Geest zegt ook in het laatste hoofdstuk, kom Heer Jezus, kom. En de Geest zegt, kom. De Geest zegt, komt. En hier zegt Matthäus ook tegen ons, houd aan, grijp moed. Maar het gaat aan op de voltooiing. Uw strijd is niet te vergeefs. En uw weerstand bieden aan de vorst der duisternis is niet voor niets. En zoals alles is, het blijft niet zo doorgaan. De voltooiing komt straks. En tegelijkertijd moet een juist een kind van God in die strijd zijn en blijven. We mogen onze ogen niet sluiten voor de verleidingen die er zijn. Voor de afval, voor de verdrukking, voor de nood die er is. Ook in het persoonlijke leven is er veel teleurstelling. En er zijn er die dat ook dagelijks ervaren. Die met verdriet te worstelen hebben. Er kan strijd zijn in het geestelijke leven. Dan kan het de vraag zijn in het hart, ben ik een gekende des Heren of niet? Is de Heere Jezus ook mijn zaligmaker of niet? En dan kan dat een strijd teweeg brengen, waarbij men de troon van de hemel bestormt en uitziet naar de komst van de Heere. Maar te midden van al deze bestrijdingen, en van al de nood die er in het leven kan zijn, zegt Matthäus tegen ons, dat het zevende zevenvoud is bezig vol te raken. Het wordt al voller en nog voller. En wanneer het helemaal vol is, dan breekt het verborgen Godsrijk door in al zijn heerlijkheid. En Johannes zag al het nieuwe Jeruzalem neerdalen vanuit de hemel als een bruid die voor haar bruidegom klaargemaakt is. En daarom is dit een troostrijke prediking. Een troostrijke verkondiging voor hen die in strijd zijn. Die zuchten vanwege tekort in uw eigen hart en leven. Houd aan, grijp moed. U die de Heere verwacht, u die uitziet naar Hem, uw hart zal vrolijk leven. We leven al in het laatste der dagen. Het zevende zevental is bezig zich totaal te ontvouwen. Is dit uw ervaring? Kent u deze verwachting? Hebt u geleerd te buigen voor het kind in de kribbe? Mag u ook getuigen dat Hij uw zaligheid is? En als u dat niet durft te zeggen, fluistert u het dan. O gij zonen Davids, ontferm u over mij. Kom in mijn hart. Bent u al zo een bedelaar en een bedelares geworden bij deze zaligmaker? En misschien durft u het nauwelijks te zeggen, maar dat u het toch niet kunt nalaten, Heere, nou bent u zo nameloos arm geworden voor mij. U hebt geleden en dat voor mij. U bent in de buitenste duisternis afgedaald. U hebt zoveel gedaan voor een arme, schuldige zondaar als ik ben. Heere, laat mijn hart u toegewijd mogen zijn. Laat ik in die adventsverwachting mogen leven om straks u in ongerechtigheid, u in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. En toch als je nou in het leven bent, in de strijd, dan kan het lijken alsof alles altijd hetzelfde blijft. En u ziet op uzelf en zoveel tekorten nog, overblijvende zwakte in u. Soms mag er eens een uitzien zijn op de Heere, maar dan zakt u weer terug, weer in de diepte. En u komt erachter dat u vleeselijk bent, verkocht onder de zonde. En dan hebt u de smartelijke ervaring, als ik het goede wil, dan is het kwade mij nabij. En kruis en strijd drukken u naar beneden. Er is een doorn in het vlees wat u pijn doet. Wel, zo leert de Heere zijn kinderen verstaan, dat ze hier niet meer thuis zijn. Het is hier het land van de rust niet. De strijd moet de bede levend houden. Kom, Heere Jezus, kom. Ja, kom haastiglijk. Kent u die verwachting? Hongert en zucht u naar Christus en naar de komst van zijn heerlijk koninkrijk? Daar wil Matthäus de Joden en u voor opwekken. Dat u het zou zien. 6 perioden zijn al voorbij. Het 7e begint nu. En wij zijn er al 2000 jaar verder in. In dat 7e getal. Opdat de spanning erin mag zijn. Heere, mijn ziel, verwacht u. En tenslotte is dit ook een heel waarschuwende prediking van Matthäus. Want met de komst van de Heere Jezus zijn we het 7e zevenvoud ingegaan. En dan houdt het kerstfeest ook het vermaan in. Bedenk heden wat tot uw vrede is dienende. Want wij mogen nog onder het kerstfeest leven. We mogen nog onder de verkondiging zijn van Gods vrede en genade waarmee Hij tot ons komt. Maar als we buiten Christus leven en als we Hem maar buiten ons leven houden, dan kunnen we heel gemakkelijk doen, dat heeft een ander niet eens door. En dan willen we onszelf nog voor de gek houden. Dat het allemaal wel vanzelf wel goed komt. Maar ondertussen kent u geen verbroken hart. Kent u geen verdriet over het inwonend verderf. Is er geen verlangen om met het beeld van Christus overdekt te worden. Nou, dan wordt u gewaarschuwd. Want wij leven, we kunt gerust zeggen, aan het einde van het 7e zevenvoud. Als u de krant leest en om u heen ziet, dan mag dat wel duidelijk zijn. Dan zijn de einden der eeuwen over ons gekomen. De tijd dringt. Bedenk dan wat tot uw vrede is dienende. En daarom buig u toch in boetvaardigheid. En wat zei Calvijn ook alweer van de boetvaardigheid? Dat moet met liefde vermengd zijn. Met liefde tot God. Met liefde tot Gods eer. Ik heb uw eer verzaakt, Heere. Dat is de ware boetvaardigheid. En zo komt er berouw. En zo gaat u neerbuigen voor dat kind in de kribbe. En zo gaat u smeken om reiniging door hem. Opdat u voor zijn rekening komt. En dat u deelgenoot wordt van zijn heerlijke toekomst. En daar wat Matthäus hier doet, hij roept zijn hoorders op tot bekering. Nog even en het is voorbij. De gedaante deze wereld gaat voorbij. En dan willen we nog één keer kijken naar de symboliek hier. 7 × 7. Hoe was het ook alweer onder het Jodendom? 7 × 7 jaren. Dan kwam het jubeljaar. Hebt u vast wel over gehoord, wel in de preken. Uit het verleden, het jubeljaar. Dat was het jaar waarin alle slaven terug mochten keren naar hun eigen huis en stamverband. Het was het jaar waarin alle familiebetrekkingen, familie, hun erfgoed weer terugkregen. Dit jubeljaar, dat was grote vreugde. Wel nu, wanneer Matthäus de tijd indeelt. In 7 zeventallen. Dan volgt daaruit dat aan het einde van het 7e zevental er het jubeljaar aanbreekt. En dat zal het eeuwige jubeljaar zijn. De wereldgeschiedenis met al de strijd, met al het onrecht en al de onderdrukking. Het blijft niet zo, want de Heere Jezus komt terug. En zijn koninkrijk zal er zijn. En het loopt uit voor allen die op hem hopen. Het loopt uit op het eeuwige jubeljaar. Dat is het jaar van de grote vrijheid. Het jaar waarin alle banden worden losgemaakt. En dat is de machtige toekomst. En daarom heeft een kind van God die toekomst. Daarom mag een kind van God goede moed hebben. Niet wanneer het naar zichzelf kijkt, maar wanneer het naar zijn zaligmaker kijkt. En naar zijn toekomst, dat aan het einde van het 7e zevental breekt het jubeljaar aan. Dan zal vervuld worden vrede op aarde. Dan wordt ook de schepping zelf vernieuwd. Dan zullen hemel en aarde met elkaar verbonden zijn. Och, dan zullen alle tranen van uw ogen afgewist worden. Dan denkt u niet meer terug aan de vorige dingen. Maar dan is het volk van God verzadigd van vreugde. En dan zal alle eeuwige blijdschap op uw hoofd vallen. U die op deze zaligmaker hoopt. En verlangt. Tot zover. Dan zullen we nu zingen dan, geloof ik, hè? Ja.
dan staat er nu op het programma Muzikaal Intermezzo. Het begint al wat open te gaan, dus ik denk dat de muzikanten zich gaan opstellen en dan...
Thank you.
Annemiek en Tom, ook hartelijk dank voor het mooie spel. Dan hebben we nu pauze. En dat duurt ongeveer tot 4 uur. Hannelien Kiewiet, die is juist binnengekomen. En die gaat voor ons een kerstverhaal voorlezen. Herstel. We zingen eerst de lofzang van Maria, vers 1, 3 en 7. En daarna leest Hannelien Kiewiet voor ons het kerstverhaal.
Nou, het verhaal dat ik ga voorlezen heet Het Kerstbeeld. Het is geschreven door Henk Florijn. En het speelt zich af in de 80-jarige oorlog, dus de tijd van de Inquisitie en zo. Dat zal je vast wel iets zeggen. Ja. Is het niet te horen? Wel? Ik zal langzaam en duidelijk spreken. Prima. Samen stonden we in de deuropening en keken naar de markt voor de grote kerk. We hadden hard gewerkt en rustten even uit. Het was druk op het plein. Mensen haasten zich naar huis, een paar kinderen joegen achter een hond aan. Een vrouw schreeuwde iets naar haar man die voor de deur stond. Verderop zag ik meneer Pastoor lopen, maar hij kwam die middag niet naar ons toe. Anders hadden we bepaald niet over zijn aandacht te klagen. Of juist wel. Het kerstbeeld moest en zou gereed, koste wat het kost. De week voor 25 december 1567 was de uiterste datum. Michiel keek hem na. Hij zei niets. Eigenlijk heb ik nooit geweten of hij de pastoor nu mocht of niet. Hij sprak er nooit over. Hij was trouwens toch een man van weinig woorden. Maar een vakman was hij. Van niemand heb ik zoveel geleerd als van hem. En dat zonder dat hij de dingen hoefde uit te leggen. Als je alleen maar naar hem keek, leerde je al veel. Michiel ontwaarde de voorwerpen die hij maakte moest uit het hout. Alsof ze zich aan hem openbaarden. Zijn handen keurden het materiaal. Zijn ogen zagen. Soms legde hij woordeloos een blok opzij. Dan ging het later als waardeloos in het haardvuur. Andere stukken, die... Ja? Nog langzamer? Ik zal het proberen. Zijn handen keurden het materiaal. Zijn ogen zagen. Soms legde hij woordeloos een blok opzij, dan ging het later als waardeloos in het haardvuur. Andere stukken, die volgens mij van mindere kwaliteit waren, keurde hij goed en hij sneed en hakte er de meest fantastische beelden uit. Zo zou ook het nieuwe beeld worden, door meneer Pastoor besteld, verordend zou ik bijna zeggen. En voor zover ik Michiel Rombouts kende, zou het tijdig gereed zijn. Toen kwam de marskramer. Hij liep over het plein en ineens was het alsof hij de enige op de markt was. Hij liep stevig door, zijn houten kast op zijn rug. Natuurlijk was het plein niet leeg, maar nooit meer heb ik gemerkt dat één persoon zo de aanwezigheid van alle anderen in het niet kan doen vallen. In zeker opzicht moet dat ook zo voor hem zijn geweest. Van alle huizen die bij de kerk stonden, bleef er als het ware nog maar één over, het onze. Michiel kende hem niet, daar ben ik zeker van. Ik heb het later gevraagd en hij kende Michiel niet, maar beiden wisten ze waar ze naartoe ging en waar hij moest zijn. Hoe? Dat is mijn raadsel. Maar er zijn zoveel raadsels in deze geschiedenis gebleven. Hij liep in een rechte lijn op ons af, gespte zijn mars af en veegde het zweet van zijn gezicht. Michiel knikte en ging ons voor naar binnen. Het gesprek ging eerst nergens over, zoals altijd bij dergelijke bezoeken. Er werden wat algemeenheden uitgewisseld. Toch kreeg ik steeds sterker het gevoel dat er iets schuil ging onder de gewone, losse opmerkingen. Net zoals bij het hout van Michiel. Alsof de contouren van iets anders langzaam en steeds duidelijker te onderkennen vorm kregen. Al kon ik er niets van maken. Ik zag het gewoon niet. Misschien had de opmerking van de marskramer me wijzer moeten maken. Hij keek naar het beeld dat al zo ver gevorderd was en zei: "Mooi." Michiel knikte. Hij pakte het op en liet er zijn handen langs glijden. Maar hij keek vreemd op bij de volgende vraag van de marskramer: "Wie is het?" Daarna glimlachte hij. "Maria natuurlijk," antwoordde hij. "Maria en het kind." "Waarom snijd je haar uit het hout?" "Simpel," antwoordde Michiel. "Dat heeft meneer Pastoor me opgedragen. Het komt in de Sint-Janskerk. Op eerste kerstdag wordt het gewijd. Er is al een nis voor gereserveerd." "Juist," zei de marskramer alleen. Ik moest terug naar huis. Mijn moeder zou het eten wel bijna klaar hebben. Het was niet ver lopen. We woonden aan de andere kant van de markt. Vanuit mijn slaapkamer kon ik het huis van Michiel zien liggen. Soms, als ik 's nachts wakker werd, keek ik over het plein heen. Zo ook die avond. Ik herinner me nog dat het erg donker was en daarom viel het me ondanks mijn slaperigheid op dat ik licht zag branden in zijn kamer. Dat was anders nooit zo. Michiel was een matige man die altijd zei dat hij zijn rust hard nodig had. Maar die nacht werd het dus laat. Ik vergat het gelijk weer. Pas veel later heb ik de werkelijke betekenis ervan begrepen. Michiel en de marskramer namen net afscheid toen ik er de volgende ochtend aankwam. Het was alsof ze oude vrienden waren en waarschijnlijk was dat inmiddels ook zo. Ik hoorde de marskramer zeggen: "Ik weet niet of ik je ooit nog zie. Ik moet bij de dag leven en altijd dreigt er gevaar, ook hier. Maar je hebt een betere leidsman in wat ik je gegeven heb. En God zegen je." Ik zag dat Michiel ontroerd was. Hij knikte alleen. "Ik zal erin lezen," zei hij toen. Hij keek de marskramer na totdat hij uit het gezicht verdwenen was. Toen gingen we aan het werk. Hij liet het kerstbeeld op de werkbank staan. Ik vond het vreemd, maar hij was de baas, ik slechts de leerjongen. De hele dag werkten we aan de deurpanelen voor het stadhuis. Die zijn trouwens nooit afgekomen. Eén keer vroeg ik hem of we er niet verder mee moesten. Hij schudde alleen het hoofd. Toen ik die nacht weer uit het raam keek, zag ik opnieuw dat er nog laat licht brandde in zijn kamer. Veel later, bij de verhoren, hebben ze me gevraagd of Michiel vijanden had. Ik heb toen gezegd: "Ik dacht het niet." Hij had ook eigenlijk geen vijanden, uitgezonderd misschien Arend Antonissen, een wever die een paar huizen verderop zijn werkplaats had. Waarom? Ik weet het niet. Wel was het Arend die alles in beweging bracht. Hoewel het anders toch ook zou zijn misgelopen. Ik zag hem een paar weken later op een middag, toen ik naar huis ging, staan praten met meneer Pastoor. Het leek erop alsof hij de pastoor ergens van wilde overtuigen, maar die schudde ontkennend zijn hoofd. Beiden keken ze naar Michiels huis. "Het zal wel over dat kerstbeeld gaan," dacht ik. Daar had ik zelf trouwens ook mijn zorgen over, want het schoot niet op. Michiel werkte er gewoon niet meer aan sinds die marskramer geweest was. Meneer Pastoor was nog een keer op bezoek geweest, maar hij had erover gezwegen. Blijkbaar ging hij er nog steeds vanuit dat het wel goed zou komen. Michiel had ook niets gezegd en dat was makkelijk, omdat meneer Pastoor tot die mensen behoren die zelden een antwoord op hun vragen verwachten, omdat zij dat doorgaans zelf geven. Eens, op een middag, heb ik Michiel gezegd dat het beeld zo nooit op tijd af zou komen. We stonden weer samen in de deuropening, na het werk. Ik merkte dat hij aarzelde met zijn antwoord. Hij keek me even van terzijde aan, alsof hij wilde nagaan of ik te vertrouwen was. Toen sprak hij ineens: "Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven." Ik begreep er niets van. Nu weet ik dat het een Bijbeltekst was. Toen zei het me niets. Ik vroeg hem dan ook wat hij bedoelde. Hij antwoordde: "Dat heeft Jesaja geschreven. Dat kind is Jezus Christus, de Zoon van God. Ik heb het gelezen in mijn Bijbel. Dat kind is geboren. Dat kind is ons geboren. Die zoon is ons gegeven. Ik kan er niet bij, maar het staat er. Dat waren voor zijn doen veel woorden. Ik wilde hem meer vragen, maar hij schudde het hoofd. Ik kan alleen maar bidden of God het me wil leren, zei hij. Hij zal het ook jou moeten leren. Maar bij alles wat ik niet weet, besef ik dit toch wel. Dat het niet in een kerstbeeld zit. Al maak ik 100 Maria's, niet één van hen kan mij redden. Het zal geen kerst zijn als dat beeld gereed is. Wel is het kerst als dat kind geboren is in jouw leven en het mijne. Ik wilde er tegenin gaan, zeggen dat meneer Pastoor het met deze woorden niet eens zou zijn. Dat de Bijbel waar hij over sprak, volgens meneer Pastoor juist een kettersboek was. Maar hij legde me met een handgebaar het zwijgen op en zei: bid jij nu ook maar of het eens echt kerst voor je mag worden. Het was een nevelige morgen. Ik was weer op weg naar Michiel toen ik op de markt meneer Pastoor tegenkwam. Nu, zoveel jaren later, zou ik wel kunnen schrijven dat ik hem destijds niet mocht, maar dat was gewoon niet zo. Er was geen sprake van sympathie of antipathie. Meneer Pastoor was bijna een heilig man in onze ogen. Iemand die de sacramenten bediende en absolutie verleende als je gebiecht had. Hij was in mijn ogen een soort heilige, hier in 's-Hertogenbosch, in die grote Sint-Jan. Hij wachtte op me. Ik loop met je mee, zei hij. Jij moet toch ook naar Michiel Rombouts? Vervolgens zweeg hij even voordat hij vroeg: heb jij de laatste tijd iets gemerkt aan je baas? Arend Antonissen heeft me verteld dat hij veranderd is, dat hij ook niet meer naar de mis gaat. Weet jij er iets van? Ik haalde mijn schouders op. Arend kletst zoveel, zei ik. Ik weet van niets. We waren er zo en ik opende de deur. Er brandde een vuur in de haard en mijn ogen moesten even wennen aan het duister binnen. Toen zag ik Michiel staan. Hij staarde in het vuur. Ik volgde zijn blik en zag het toen. Daar lag, terwijl de vlammen om en uit het hout kringelden, het kerstbeeld. Even bleef het doodstil in de werkplaats. Alleen het hout knapte in de vlammen. Naast mij stond de pastoor. Hij kon geen woord uitbrengen. Toen barstte hij los. Man, ben je gek geworden? Haal dat eruit! Michiel bewoog niet. Hij leek rustig, een merkwaardige rust die ik niet plaatsen kon. Maar meneer Pastoor had zich niet meer in de hand. Hij schreeuwde: waarom doe je dat? Geef antwoord! Het is hout, antwoordde Michiel. Dit heeft geen waarde, het is alleen goed om verbrand te worden. Het is het kerstbeeld, riep meneer Pastoor. Maria met het kind! Maar Michiel schudde zijn hoofd. Nee, antwoordde hij, het is Maria niet. En het kind is het al helemaal niet. Er is een ander kind, dat is geboren. Jezus Christus, de Zoon van God, de Zoon van Maria. Hij is ons gegeven. Even zweeg Michiel. Maar het was niet om na te denken, want ik besefte dat hij heel goed wist wat hij ging zeggen. Hij sprak rustig en vol overtuiging de woorden uit die ik nadien niet meer kwijt kon raken. Hij is ook mij gegeven, ook mij. Nooit heb ik meer zo'n woede gezien als toen op het gezicht van meneer Pastoor. Hij werd asgrauw in zijn gezicht. Het leek alsof hij Michiel wilde aanvliegen. Toen schreeuwde hij: ketter! Ketterse hond, ik zal je naar het schavot laten slepen. Ik zal jou laten branden. Hoor je dat? Wacht maar, wacht maar. Met jou zullen we afrekenen. Met een daverende slag knalde hij de deur dicht. De vonken stoven op boven het vuur. Michiel was aan de tafel gaan zitten. Hij keek me aan. U kunt maar beter maken dat u wegkomt, zei ik. Hij schudde het hoofd. Waar moet ik heen? De poortwachters zullen al snel gewaarschuwd zijn. En buiten de stad is het ook levensgevaarlijk met al die rondzwervende, vijandelijke soldaten. We wachten, maar het duurde niet lang. De deur werd opengeworpen en de gerechtsdienaars grepen Michiel en boeiden hem. Ook ik moest mee. Hij verweerde zich niet. Het was bijna alsof hij ze niet zag. Mijn verhoor duurde maar kort. Ze vroegen naar ketterse bijbels, maar ik kon me niet herinneren dat ik er ooit een in Michiels huis had gezien. Toch hadden ze er een gevonden, Ik vertelde ze dat hij marskramer die misschien had meegenomen en bij mijn baas had achtergelaten. Ik vertelde ze ook wat hij had gezegd over die bijbeltekst en over kerst. Een van hen schreef al mijn antwoorden precies op. Met hem waren ze veel langer bezig. Later heb ik gehoord dat hij niets ontkend heeft van de beschuldigingen. Hij had in de Bijbel gelezen. Hij had het kerstbeeld verbrand. Of hij dan een Lutheraan was, vroeg de rechter. Maar hij wist niet wat een Lutheraan was. Hij zei dat hij alleen wist dat het licht in hem was opgegaan. Dat hij nu wist en geloofde dat een kind hem geboren was, een zoon hem was gegeven. De rechter schreeuwde hier tegenin dat het hem niet interesseerde, maar dat hij wilde weten of hij een Lutheraanse ketter was. Daarop schijnt Michiel te hebben geantwoord. Ik weet niet wat dat is, maar als Lutheraanse ketters geloven dat Christus hun verlosser is, dan wil ik ook alleen maar een ketter zijn. Al zou de hele kerk mij bestrijden en doden. Dat bezegelde zijn vonnis. We hebben wel genoeg gehoord, zei de rechter tegen de soldaten. Gooi hem in de cel. Ik heb nog een keer geprobeerd om Michiel te spreken te krijgen, maar ik werd niet toegelaten. In de stad deden allerlei geruchten over hem de ronde. Hij zou zich in stilte hebben aangesloten bij een kleine gemeente in 's Hertogenbosch. Anderen noemden hem een diaken. Ik weet het niet. Er gingen maanden voorbij. Telkens weer probeerden ze hem te laten herroepen. Tevergeefs. Het werd kerst 1567, maar er was geen nieuw kerstbeeld voor de Sint-Janskerk. Wel werd er nog iemand opgepakt, een zekere Joris Koenen, een wever. Ook hij werd schuldig bevonden. Samen zouden ze worden opgehangen. Als datum was bepaald 20 juli 1568. Ik ben bij de terechtstelling geweest die dag. Het was een warme dag. De lucht was onbewolkt, de zon stond hoog aan de hemel. Er waren veel mensen op de been. Iets verderop zag ik Arend staan. Hij had in de afgelopen tijd veel nare praatjes over Michiel verspreid. Die dag had hij het blijkbaar goed naar zijn zin. Naast mij mompelde iemand dat Arend die morgen vroeg ook al bij de gevangenis had gestaan, toen Michiel opgehaald werd om naar het stadhuis gebracht te worden. Hij had Michiel toegeschreeuwd dat hij blij was dat hij werd opgeruimd. De dood op de brandstapel was nog te goed voor hem. Toen hadden de wachten hem weggeduwd en was Arend hierheen gekomen. De wachters waren trouwens zenuwachtig. Er hing een vreemde dreiging over de markt. Veel jongens zag ik op het plein en ze vielen de soldaten lastig. Die bleken daar niet van gediend. Ik zag een van hen een jongen een slag geven, zodat hij languit op de keien viel. De andere jongens gingen door. Er werd geduwd, er werd gescholden. Mensen probeerden weg te lopen, maar het plein was zo vol dat het niet lukte. Ineens vlogen er stenen door de lucht. Dat namen de wachters niet. En ze begonnen ons met hun wapens naar achteren te dringen. Maar waar moesten we heen? Ik zag mensen duwen, ik zag anderen vallen. Ineens was er paniek, plotseling. En niet te voorkomen. Mensen vluchtten weg, ze vertrapten anderen die op de grond gevallen waren. Het was ieder voor zich en ik rende mee, zo hard als ik kon. In een zijstraat kwamen we weer tot stilstand. Aarzelend keerden we terug. Op het marktplein lagen lichamen. Sommigen zagen er akelig uit. Vlak bij de plaats waar ik stond lag een man. En ik vond dat hij iets bekends had. Hij lag heel stil. Toen iemand hem omdraaide, herkende ik hem, hoewel zijn blauw-witte gezicht onder het bloed zat. Het was Arend. Een soldaat die erbij kwam, haalde de schouders op. Deze heeft geen hulp meer nodig, zei hij tegen de ander. Hij is dood. Michiel en Joris waren op het schavot aangekomen. Daar wachtte meneer pastoor. Ik hoorde hem roepen. Hij roept je dwalingen. Ik zag ook dat zij hem nog geen blik waardig keurden. Michiel had zijn handen gevouwen. Luid sprak hij een gebed uit. Ik drong dichter naar het schavot en hoorde hem zeggen: Heren, nu moet ik sterven. Maar wilt u een teken geven dat ik onschuldig ben? Dat mijn geloof geen dwaling is. Een teken dat ik niet door steen of hout verlost ben, maar door Jezus Christus. dat hij mijn zonden op zich genomen heeft en ik vergeving mocht ontvangen door zijn bloed. Wilt u een teken geven? Hij begon zijn hemd los te knopen en keek naar de ladder die tegen de dwarsbalk van de galg stond. Zijn blikken dwaalden over de menigte voor het schavot. Toen zag hij mij. Hij glimlachte, een lach zonder angst. Het is kerst geworden, zei hij tegen mij en hij knikte me toe. De beul klom met hem de ladder op, bevestigde de strop om zijn hals. Michiel zei nog iets, maar ik kon niet meer verstaan wat. Toen de beul weer beneden was, trapte hij de ladder weg. Ik zag Michiel vallen. Toen, plotseling, begon het. De hemel werd zwart, donkere wolken joegen door de lucht. Er begonnen grote regendruppels te vallen, de wind stak op. Ineens ratelde de donder door de lucht. Daarna opnieuw een bliksemflits. Er kwam weer paniek onder de mensen. Maar nu anders dan bij het opstootje voor Michiels dood. Ik zag dat luiken klapperden in de wind. Een kar die verderop stond, werd zomaar omvergeblazen. Het begon te plensen. Het was noodweer. Maar ik kon er toch niet toe komen om ook weg te vluchten zoals de anderen. Vlakbij me sloeg een raam kapot, de scherven rinkelden op de straat, maar het was nauwelijks te horen vanwege de aanhoudende donder. Door de dichte regenvlagen zag ik Michiels lichaam aan de galg. Ik wist dat hij dood was. Even plotseling als de storm gekomen was, verdween hij ook weer. Het werd weer helder, bijna alsof er geen noodweer geweest was. Ik dacht aan Michiels gebed. Het gebed waarin hij om God om een teken had gevraagd. God had zijn bede verhoord. En nog steeds, ook nu terwijl ik dit schrijf, geloof ik vast dat God zijn gebed heeft verhoord. Ik ben de enige niet. Iedereen vond het opvallend. Alleen meneer pastoor niet. Hij haalde het de zondag erop aan in zijn preek. Hij noemde het er een bewijs van dat God die afschuwelijke ketter verworpen had. Hij sprak met overtuiging, maar ik weet zeker dat niemand hem geloofde. Dat is een van de redenen dat ik dit geschreven heb. Zoveel jaren nadat het gebeurd is. En verder is het ook omdat ik deze week een boek in handen kreeg, waarin heel kort Michiels dood werd beschreven. Het is een merkwaardig boek, met de geschiedenissen van martelaren gestorven voor hun geloof. Van Michiels leven en sterven weet ik meer dan de schrijver van dat boek. Al klopt zijn verhaal wat de hoofdzaken betreft wel. Ook hij noemt die plotselinge zware storm op die onbewolkte dag en beschouwt het als een groot wonder. Daar heeft hij gelijk in. Maar groter wonder blijft nog altijd dat het kerst werd in het leven van Michiel Rombouts.
Dankjewel, Hannelien. We gaan zingen het lied Heerlijk Klonk, het lied der engelen. En dat zijn drie coupletten. Dan gaan we opnieuw luisteren naar een muzikaal intermezzo.
Thank you.
Auke en Juliet, dankjewel ook voor het muzikale spel. Voordat we straks gezamenlijk gaan eten, willen we graag nog met elkaar het Ere zij God zingen. En ik weet niet of ik het mag vragen, maar wellicht als het mogelijk is dat we dat dan ook staande doen. Maar goed, dat is dus uiteraard geen verplichting. Ik weet niet of we dat andere jaren nou ook gedaan hebben of niet, Marco. Nou, we blijven maar gewoon zitten. Thank you. De kerktelefoon zal nu voor de maaltijd worden afgesloten.